Shabbat Shalom, gemeente van Yeshua. De reis door de woestijn is een reis die verloopt met vallen en opstaan, maar dat is bijzonder oppervlakkig uitgedrukt. De reis is immers geen initiatief van het volk. De God van Israël bevrijdt zijn volk uit de slavernij en voert het uit Egypte. En Mozes, en eigenlijk met hem ook Aaron en Mirjam, krijgen de leiding. En de hele uittocht uit Egypte heeft, goed beschouwd, maar één doel. En dat is het in ontvangst nemen van de Torah. Zoals er geschreven staat: wanneer je, dat is Mozes, dit volk uit Egypte gevoerd hebt, zullen jullie God dienen op deze berg, de berg Sinaï. De belangrijkste reden van het bestaan van Israël is de Torah. Zonder de Torah zou het Joodse volk allang gestorven zijn. Of moet ik zeggen, uitgestorven zijn, zoals alle andere volkeren uit de oudheid. Torah is even fundamenteel voor het Joodse leven als eten en drinken. Alles is te danken aan Gods genade, dat is zeker zo. Maar er is niet altijd reden, blijkbaar in de Torah blijkt dat, om alle levensomstandigheden en behoeften als buitengewoon wonderlijk te beschouwen. Waarvoor dan speciaal een loflied aangeheven zou moeten worden. We hebben daar net een heleboel mooie liederen gehoord met allerlei commentaar van grote geleerden. Ik kan hoogstens hier en daar wat leestekens plaatsen bij al die mooie commentaren die daar ten beste gegeven zijn. Ik zal mijn best doen. Die bronnen die genoemd worden in de Torah, die worden vergezeld door het zingen van een loflied. Eén daarvan is ook in nummerie 21, in twee versen 17 en 18, een lied dat gezongen wordt. Dan wordt een bron bezongen. Een bron die al eerder bestaat, dat is die bron van Mirjam. Maar die wordt als het ware opgetild. Die wordt op een speciale manier aandacht gegeven. Dat is maar een heel kort lied, maar het is een lofzang. En het is eigenlijk maar één van de drie lofzangen die in de Torah worden aangeheven. De eerste lofzang wordt aangeheven door Mozes en het volk als ze bevrijd zijn uit Egypte en de Rode Zee doorgekomen zijn en gezien hebben dat hun vijanden zijn vernietigd door de Allerhoogste. Dan heft Mozes en dan heft het volk die lofzang aan. Dat wil dus zeggen dat er een speciale gelegenheid is, omdat de hand van de Almachtige heeft ingegrepen op een wijze die niet te evenaren is en die op geen enkele wijze door het volk zelf tot stand gebracht zou kunnen zijn. Dat geldt ook voor die bron in Numeri, die namelijk opkomt en laat zien wat er met de vijanden gebeurd zijn die onderweg geprobeerd hebben om het volk Israël te bedreigen en zelfs te vernietigen. Een van die vijanden zijn de Edomieten. Edomieten zijn eigenlijk een broedervolk van Israël, want het zijn de nakomelingen van Edom, van Esau. Esau was de broer van Jacob, maar hij heeft niet het eerst geboorterecht gekregen. Dat is ten deel gevallen aan Jacob, zoals Rebecca in de moederschoot reeds van de Allerhoogste heeft vernomen. Die Edomieten, die blijven de Israëlieten vijandig gezind. Maar dan komt dat loflied op die bron, dat is dus naar aanleiding van wat er gebeurd is, een wonderlijke gebeurtenis. Er zijn twee gebergtes, die zijn in elkaar geschoven. En die vijanden die zaten in die spelonken. En door dat in elkaar schuiven op een wonderlijke wijze, door het ingrijpen van de Allerhoogste, door het in elkaar schuiven van die bergen, zijn die mensen, die vijanden die in die spelonken zaten, door de Allerhoogste vernietigd. En nu komt via dat water van die bron, dat komt omhoog. En dat brengt, als het ware voor het voetlicht, welk wonder de Allerhoogste tot stand gebracht heeft. En daar zien wij dus de tweede kleine lofzang, die maar uit een paar zinnen bestaat, maar niettemin op een hartstochtelijke manier onder woorden brengt, de dankbaarheid van het volk dat ze op deze wonderbaarlijke manier gered zijn. En tenslotte is er dan natuurlijk die mooie lofzang van Mozes, die we aan het einde van Deuteronomium aantreffen, waarin Mozes de lof van de Allerhoogste bezingt en hem om te beginnen ook aanspreekt als mijn rotssteen. Daar heeft u die rots weer, die rots waartegen hij geslagen heeft en die rots die hij had moeten toespreken en daardoor een voorbeeld had moeten zijn voor het volk. En dan zien wij, is daarnet ook gezegd, hoe de rechtvaardigen door de Allerhoogste worden beoordeeld en welke maat, met welke maat zij gemeten worden. Het is om angstig, zou ik bijna zeggen, van te worden dat een leider als Mozes, de grootste profeet in Israël, voor dat ene vergrijp het beloofde land niet in mag. Ik denk dat als wij, in het algemeen gesproken als mens, zo door de Allerhoogste beoordeeld zouden worden, dat wij voor al die vergrijpen die wij wellicht, ik spreek even voor mezelf, op ons geweten hebben, al veel eerder eigenlijk een straf gekregen zouden hebben die misschien veel terechter zou zijn in onze ogen als wij het gaan vergelijken dan wat Mozes is overkomen. Mozes heeft tegen die straf niet geprotesteerd. Hij heeft erkend dat hij, hoewel hij rechtvaardig was, en hetzelfde kan gezegd worden van Aaron en Mirjam. Aan Mirjam is ook zoveel te danken via die bron. En zoals gezegd is zij degene die de kinderen in de moederbuik beschermt. Het is een wonder dat zij al deze dingen heeft mogen doen. Het geldt voor Aaron. Het is een wonder dat hij al die dingen heeft mogen doen. Maar ook van beide, Aaron en Mozes, moet gezegd worden dat zij zich een keer ongehoorzaam gedragen hebben en dat zij daar zwaar voor gestraft worden. Mirjam met pelaatsheid en Aaron is uiteindelijk niet degene die de rode koe mag offeren, maar dat moet overgelaten worden aan zijn zoon. Waarom? Omdat hij zich geleend heeft toen het volk een gouden kalf wilde maken. Hij heeft zich geleend voor de daad van het vervaardigen daarvan. En daar is hij ook door de Heere God op aangesproken. Hashem heeft hem dat ook zeker kwalijk genomen, heeft het ingezien. Daar gaat het om, het inzien van de dingen. Dat je niet denkt, ach, het loopt niet zo vaart, ik ben toch een brave borst. Ik heb het hele leven toch eigenlijk netjes geleefd. In bijna alle gevallen ging het goed. Nou ja, één keer een vergissing, één keer zo'n ontsporing, dat mag toch niet een gevaar of een moeilijkheid opleveren. Gemeente, dat is bij de Heere God is dat anders. Hashem heeft Mozes laten weten hoe het vergrijp door hem wordt gezien. Het wordt door Hashem euvel geduid. Hij mag het beloofde land zien. Overschot, lichamelijk overschot, is niet gevonden. Hij is wellicht door de Allerhoogste in hogere heerlijkheid opgenomen. Het volk moet zien dat de rechtvaardigen, ook al zijn het leiders en ook al hebben ze veel betekend, een voorbeeld moeten zijn voor het volk. En pas dan kan dat volk ook tot zijn recht komen. Het volk is gaan klagen vanwege gebrek aan water nadat Mirjam is overleden. Dat is inderdaad bijzondere omstandigheid, omdat daaruit blijkt dat Mirjam inderdaad gezien werd als degene van wie de bron was, om zo te zeggen. Die bron bestond al eerder, maar die komt dus in dat lofzang, in die lofzang die ik u genoemd heb, komt dat naar voren. Komt dat, dat komen die overblijfselen letterlijk van die vijanden, die komen naar boven, zodat het volk ziet hoe belangrijk het ingrijpen van de Allerhoogste is om hun doortocht door de woestijn mogelijk te maken. Mirjam, inderdaad, meer hangt samen met het woord mar, dat betekent druppel. En jam hangt met zee samen, dus de kwaliteit van het water, moet ik zeggen, wordt op allerlei wijze in het woord, in de naam van haar, tot uitdrukking gebracht. Mozes en Aaron werpen zich op om het volk bij overtredingen voor te spreken, te verdedigen. En zij doen dat op een uitermate integere wijze. Mozes gaat soms zelfs zo ver dat hij zichzelf als offer wil aanbieden. Die bereidheid toont hij in plaats van het volk. Dat is natuurlijk de meest hoogstaande manier om de mensen die je vertegenwoordigt te verdedigen. Zo ver gaat Mozes dat hij een dergelijk gebaar maakt. De bereidheid laat zien, zoals Abraham de bereidheid heeft laten zien om zijn zoon beschikbaar te stellen. Mozes doet dat zelfs door zelf garant te willen staan voor wat het volk misdaan heeft. Hij krijgt dan, als hij ziet wat er gebeurt met zijn volksgenoten, die worden door vurige slangen gebeten, hij krijgt dan de opdracht van de Allerhoogste om die staak op te richten, standaard, waarop de koperen slang wordt aangebracht. Koperen slang wordt daarop aangebracht. Het is wel een heel bijzonder verhaal. Ik geef u even een voorbeeld. Een psychiater, meneer Freud, die naam heeft u wel eens gehoord, die heeft daarvan gezegd: kijk, dat is nou hoe je mensen van hun psychische moeilijkheden moet bevrijden. Je moet proberen om ze te laten inzien wat er nou eigenlijk aan de hand is. Wat heb je? Je bent in paniek, je bent angstig, je zit in moeilijkheden, je bent depressief of wat dan ook. Probeer nou eens voor jezelf na te gaan waar je nou eigenlijk door gekweld wordt. Wat is nou de oorzaak van jouw kwelling, van je frustratie enzovoort? En moet natuurlijk toegeven, dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk als mensen in staat zijn om zich voor ogen te stellen op een nuchtere manier wat er nou eigenlijk aan de hand is. De meeste mensen komen daar niet eens aan toe. Die blijven dan in paniek en ja, willen dan via een of andere technische medische methode van dat onheil afgeholpen worden. Maar als je dus begint met je voor te stellen wat er nou precies gebeurd is, dan is dat eigenlijk al een stap in de goede richting. Daar had Freud natuurlijk gelijk in, maar daar liet hij het ook vervolgens ook bij. En dat is natuurlijk veel te weinig, want wat de Allerhoogste aan Mozes voorhoudt, heeft natuurlijk een veel diepere strekking. Die koperen slang. Dan moeten we ons beseffen, of we moeten ons realiseren, moet ik zeggen, dat het woord voor Messias in het Hebreeuws heeft dezelfde waarde in getal als het woord voor slang. Dat is heel merkwaardig. En heel veel mensen hebben dan op grond daarvan ook gezegd, nou ja, die slang en die Messias, dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Ja, als we op die getalswaarde afgaan, is dat wel zo. Maar dat is natuurlijk juist helemaal niet de bedoeling van dit wonderlijke voorschrift dat Hashem geeft aan Mozes. Want die slang, die drukt de mensen juist op de aarde en hecht hem vast aan de tijdelijkheid van het alledaagse bestaan. Terwijl de bedoeling van dit wonderlijke gebaar juist is dat die mensen moeten kijken naar die koperen slang. Koper heeft ook een getal, maar dat heeft te maken met, dat zeg ik u daar even bij, met een getal. En dat getal, 440, dat heeft te maken met de 40 jaar in de woestijn. En dat betekent dat de mensen moeten zien, niet alleen naar die slang die ze gebeten heeft, dus niet alleen aan de gevolgen van hun vergrijp, dat ze zich eigenlijk hebben laten gaan en gezegd hebben, nou ja, wat doen we hier in die woestijn? We willen terug naar die vleespotten van Egypte. Ja, op het eerste gezicht zou je zeggen, wie zal het ze kwalijk nemen? Als je honger en dorst leidt in zo'n woestijn, verlang je dan niet terug naar de slavernij waarin je dan tenminste te drinken had. Het water is toch een levensbehoefte. Het wordt het volk kwalijk genomen. Mozes bidt, er komt het teken van de koperen slang. Zij moeten opzien. En u weet dat dat teken van die koperen slang door Yeshua zelf gebruikt wordt als hij in gesprek is met de overste van de Joden, met Nicodemus. Nicodemus betekent het volk overwint. Het volk overwint. Nou, dat is nogal wat, want in de tijd waarin Nicodemus overste is, is Israël in ballingschap en is de keizer de baas. Het volk overwint. Het lijkt wel een karikatuur. Het volk heeft helemaal niets in te brengen. Dus wat moet Nicodemus en de Joden en de Farizeeërs, wat moeten ze? Ze zijn eigenlijk niet verder gekomen, blijkt uit het gesprek dat Jezus met Nicodemus voert, niet verder gekomen dan het doortrekken van de overlevering. We moeten tot iedere prijs, hebben de Farizeeën gezegd, en ze zitten ook op de stoel van Mozes, laten we dat nooit vergeten. Want dat, wat die mensen gedaan hebben, dat is buitengewoon moedig en erg belangrijk. Dat wordt wel eens vergeten. Er wordt heel vaak over deze mensen minachtend gesproken. Maar het zijn geleerden geweest. De grondleggers toch ook van de Talmud en van de uitlegging en de mondelinge overlevering. Alleen, Yeshua heeft ze verweten dat ze niet overvloedig zijn in hun rechtvaardigheid. En dat is nogal wat. Daar heeft u het weer. Van leiders wordt dus wel heel veel verwacht. En dat is ook het teken dat Yeshua geeft aan Nicodemus. Hij zegt, zoals gelijk de slang verhoogd is in de woestijn, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. Daar komt het op neer. Yeshua is misschien, of is zeker, de vertegenwoordiger van die zoon van die mensheid. De zoon des mensen is eigenlijk de mensheid. De profeet Daniel spreekt daar ook over. De zoon des mensen moet verhoogd worden. Wat zegt Yeshua dus eigenlijk? Dat lijden, dat kruis van hem, dat op het eerste gezicht een vernedering lijkt, dat is een verhoging. Yeshua zegt, ik word daarmee verhoogd. Je moet naar die verhoging kijken. En zo moet dat volk dus ook naar die koperen slang kijken. Je moet je eigen lot niet verbinden met het tijdelijke bestaan, met de aarde, met je dagelijkse behoeften en dergelijke, hoe belangrijk op zichzelf ook. Maar je moet het verbinden met de eeuwige. Je moet omhoog kijken. Dus je moet dat verblijf in die woestijn ook zien in het licht van de leiding van de Allerhoogste. Je kunt terugverlangen naar het verleden, naar wat er gebeurd is in Egypte, en denken dat je het daar tot op zekere hoogte toch nog beter had. Je kunt uitzien naar het beloofde land, naar de toekomst, en dat is heel belangrijk. Het is een houvast. Er komt in de toekomst uitredding, maar je moet ook op het moment waarop je hier in de woestijn bent, naar uitredding uitzien. Dus niet zeggen het verleden. En niet alleen maar de toekomst, maar zie naar boven. Zie uit naar de verhoging van die slang. Een koperen slang. Dat is redding. Het gaat natuurlijk niet om die woorden zelf, maar het gaat om het zicht op de Allerhoogste. Dat wordt door Mozes aan het volk getoond. En dan is er genezing. Dan is er genezing. Is er nog een verhaal in Richteren trouwens, waar ik dacht eerlijk gezegd dat de Haftara van Richteren met deze parasha verbonden wat te goed had. Maar in dat Richter komt die figuur van Jefta naar voren. En die figuur van Jefta, dat is een hele bijzondere figuur. Die stelt namelijk, of die doet de belofte aan de Allerhoogste. Als ik de vijanden versla, dus als u mij in de gelegenheid stelt om mijn vijanden te verslaan, dan zal ik het eerste wat uit mijn huis komt offeren. En dan komt zijn dochter, als die thuis komt na de overwinning, het huis uit. En dan doet hij zijn gelofte gestand. Dat wil hij althans doen. Maar er zijn een heleboel geleerde mensen, veel geleerder dan ik, maar ik sluit me daar toch voorzichtig bij aan, die zeggen dat had hij helemaal nooit mogen doen. Om te beginnen is dat zweren wat hij deed een verkeerd signaal. En in de tweede plaats is het volkomen tegen de Torah om een mens te willen offeren of te kunnen offeren. Dat mag helemaal niet. Vandaar dus dat in de Joodse traditie sprake is van de binding van Isaac. Dat is dus niet het offeren zelf, maar het gaat er altijd om de bereidheid. En dat geldt dus, voor, zoals ik u zei, voor Moshe eigenlijk ook. Daar geldt hetzelfde voor. En dat had Jefta dus eigenlijk moeten beseffen. Dus het wordt hem eigenlijk als een vergrijp door de commentaren die ik daarop nageslagen heb, aangerekend. En daar zit dus wel wat in, dat een onjuiste beslissing van hem is geweest. De bevrijding van het volk komt dus, ik zeg het weer een beetje plat, met horten en stoten tot stand, maar het is toch uiteindelijk iedere keer de verzoening die van hoger hand het volk dat een misstap begaat, de leider die een misstap begaat, is uiteindelijk van hoger hand dat de verzoening tot stand gebracht wordt. En dat komt dus, zoals ik begonnen was te zeggen, tot uitdrukking in de manier waarop die lofzangen ook in de Torah zijn gecomponeerd en gerangschikt. Ze geven duidelijk aan wat de waarde is van de wonderlijke hand van de Allerhoogste. Ik dacht dat ook die rode koe wel een heel bijzonder verhaal is. Het is al een hele grote moeilijkheid om zo'n rode koe in het bezit te krijgen. Mogelijk zelfs niet twee afwijkende haartjes op zitten, want dat zou erop kunnen wijzen dat er een juk op gelegen heeft. Dat die koe mag geen juk gedragen hebben. Het volk heeft zich eigenlijk, vooral in de geschiedenis van dat gouden kalf, dus misdragen. En je zou dus kunnen zeggen, nu moet dus die zuivere koe, die moet als het ware vervangen wat het volk heeft misdaan. Dat is dus een soort vergelding, maar het is beter uit te drukken met het woord verzoening. En het is een hele bijzondere verzoening die op die manier tot stand gebracht wordt. Het volk moet eigenlijk goed beschouwd beseffen dat het bedoeld is door de Allerhoogste als een volmaakt volk. Ik heb een zekere aarzeling om dat te zeggen, maar het is wel de bedoeling. Wie de Torah volledig in de geest van de Allerhoogste doet, is volmaakt. En dan denk ik weer aan Yeshua, die dat gedaan heeft. Daar gaat het om. Dus het offer van die rode koe is bedoeld om die misstap uit het verleden recht te zetten op een hele bijzondere manier. Ik U heeft gehoord hoe dat ritueel in grote lijnen zich voltrekt. Maar het is, ja, als mensen vragen, leg dat nou nog eens uit. Geef nou nog eens aan hoe dat nou precies gegaan is. Ja, dan sta ik te stamelen om de woorden te vinden die als overtuigend en passend zouden kunnen gelden. Maar dan komen de geleerden mij te hulp en die zeggen, je hoeft niet zo je best te doen. Er staat namelijk goekat, dat betekent wet. Dit is een opdracht van de Allerhoogste. Moet jij alles willen weten wat de Allerhoogste met een dergelijk ritueel bedoelt? Rood, goed, je kunt zeggen, dat staat ook in Jesaja 1, vers 18 geloof ik, dat de zonde, al zijn ze scharlaken, ze zullen gemaakt worden als witte wol. Dat is toch ook niet voor niks gezegd. Het heeft natuurlijk allerlei verwijzingen die in de Bijbel aanwezig zijn. En zeker ook in de Tora en bij de profeten. Ik denk dat het verband dat in dat gesprek met Nicodemus tot uitdrukking komt, een mooie uitleg is bij wat Mozes aan het volk heeft getoond. De Eeuwige heeft laten zien dat er verzoening is voor misstappen. En dat er zelfs door het offer van de rode koe een nieuwe volmaaktheid kan intreden. Je kunt de weg van je leven niet overdoen. Nicodemus komt daarmee. Hij zegt, moet ik opnieuw geboren worden? Moet ik opnieuw in de moederschoot? In de moederschoot leer je immers de Torah. Heeft hij ongetwijfeld ook gedacht. Dus zo gek was die opmerking niet. En het woord dat daar gebruikt wordt van boven, dat betekent, dat Griekse woord, dat betekent ook opnieuw, maar ook van boven. En dat hij het lijntje met naar boven vergeet te zeggen, dat wordt hem door Yeshua duidelijk gemaakt. Ben je een leraar in Israël, dan moet je weten dat de hotline met de Allerhoogste eigenlijk het belangrijkste is voor iedere vorm van vergeving. En daar heeft hij zich door laten gezeggen, Nicodemus, want hij is uiteindelijk leerling geworden van Yeshua. Hij heeft Yeshua verdedigd tegenover zijn geloofsgenoten en hij heeft bij de begrafenis met een andere farizeeër, waarschijnlijk Jozef van Arimathea, bij de begrafenis een vorstelijke bijdrage geleverd aan een eerbiedig afscheid van Yeshua en de voorbereiding op de opstanding. Dus Nicodemus was een bijzondere leraar in Israël. En dat is dus ook door Yeshua erkend. U ziet in al die gesprekken die Yeshua voert, dat er van een zeer grote wederzijds begrip sprake is. Het is nooit zo dat iemand weggezet wordt omdat hij te weinig weet of iets dergelijks. Er wordt altijd gekeken, wat weet hij wel en hoe kunnen wij dat verheffen. Het gaat altijd om de verheffing. Zo moet het volk ook in de woestijn zelfs verheven worden tot de Allerhoogste. En dan kan het tot zijn bestemming komen. En dan kan het zijn opwachting maken en intreden in het beloofde land. Lof zij Yeshua. Amen.